Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. De Britten zijn nu meer dan 100 dagen uit de EU, dus het is tijd om de balans op te maken. Wat merken wij en de Britten nou van Brexit in ons dagelijks leven? Hoeveel is er uitgekomen van die verwachte doemscenario's? We bespreken hoe het met de ondernemers gaat die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk en die te maken krijgen met stapels papierwerk en hoge kosten. En dan zijn nog niet eens alle douaneregels ingevoerd. Wat staat ons nog te wachten? Dat hoor je deze week allemaal in BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Met vandaag Sjoerd van der Laan te gast. Topman van Zwanenberg International, een grote producent van vleeswaren en vleesconserven. En veel van hun producten gaan richting het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen.
Goedemorgen.
1600 mensen bij jullie?
Ja, zeker. Zo'n beetje.
We beginnen met drie stellingen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Brexit is een logistieke nachtmerrie.
Ja.
Er was voldoende tijd om ons voor te bereiden op de nieuwe douaneregels.
Absoluut niet.
Dat dacht ik al. En door de Brexit gaan Britten meer betalen voor een potje chicken tonight. Kijk, twee keer ja, één keer nee, we komen op alles terug, hoor. Ik wil eerst terug naar 23 juni 2016. Weet je nog waar je toen was?
Ik was toen in Nederland, maar ik was volgens mij 25 juni in Engeland. En daar veel gesproken met Remainers, en die waren nog steeds in shock.
Ja, want 23 juni toen stemde, 51,9% voor de Britten, van de Britten voor Brexit.
Ja.
En dus twee dagen later was je daar?
Ik was twee dagen later daar. En de mensen die dus echt voor dus tegen Brexit hadden gestemd, die waren nog steeds in shock. Die wisten niet waar ze moesten zoeken.
En jij?
Nou, ik was niet zozeer in shock, maar ja, je weet dan niet wat er op je afkomt. He, dat gaat allemaal gaat zich dat vormen. Maar ik was wel heel verbaasd, ja.
Ja, want ja. Je bent half Brits,
ja.
Britse moeder.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat zo'n referendum dan extra aandacht heeft. Naast het zakelijke.
Ja, heeft wel wat meer aandacht dan een normaal Nederlands gezin, dat zeker. Ja.
Op wat voor manier volgt dit Brexit-referendum?
Ja, we zijn natuurlijk zelf, ook door mijn familie, maar ook gewoon zaken gezien, zijn we natuurlijk heel erg verworven in Engeland. We hebben daar ook eigen productielocaties, dus ook veel collega's. Dus je volgt dat met buitengewone aandacht. En wij zijn zelf natuurlijk ook pro-Europa. Dus je hoopt natuurlijk dat daar de common sense toch prevailt en ze daar voor Europa stemmen. Ja, dan is het een hoop mediacircus geweest en dan is het dan gaan we weer over tot de orde van de dag.
Ja, want dan blijkt dus die 51,9%. Is dat zo'n datum, die 23 juni 2016... dat je echt nog weet waar je was? Zat je voor de televisie? Of
Nee, ja, ik werd natuurlijk, eigenlijk is die 24e, werd je natuurlijk 's ochtends wakker.
Ja, dat is daar.
En toen, want iedereen ging naar bed de dag van, nou, dat zal wel goed komen.
Precies.
En je werd de volgende ochtend een beetje wakker en ja, toen was het gebeurd.
Ja, ja. En zo ging dat dan.
Ja.
Ja, dat was zo'n dag. Ik weet nog, de eerste keer dat Trump verkozen werd, ging dat volgens mij ook zo.
Ja.
Weet je, in die orde van grootte moeten we het ook zien?
Ja, ik denk het wel. Ja. Weet je, uiteindelijk is het een proteststem. En ik denk tenminste dat Trump ook aan de macht is gekomen door proteststemmen. Dus dat, je kan het wel hetzelfde schaartje zien.
Ja. Laten we eens naar jullie bedrijf kijken. Want de band van Zwanenberg met het Verenigd Koninkrijk gaat ver terug in de tijd. Hè?
Ja, ja. Ja, we zijn mijn opa, we zijn een familiebedrijf. Mijn opa die is kort na de Tweede Wereldoorlog, heeft nog gediend in Engeland. Maar heeft natuurlijk al zijn zakelijk instinct daar laten zien en spreken en voelen. Dus we zijn met het familiebedrijf zijn we vrij snel na de Tweede Wereldoorlog zijn wij veel gaan focussen op Engeland. Op inkoop van producten, maar ook verkoop van producten. En zo is dat gegroeid. In eerste instantie vanuit Nederland. En later zijn wij ook gaan acquireren in Engeland. Hebben wij begin jaren 70 een fabriek gekocht. Ja, en is dat zo verder gaan groeien.
Ja, en nou, dus niet zomaar een beetje gaan groeien, maar behoorlijk gaan groeien.
Dus behoorlijk gaan groeien, ja.
Precies, 1600 mensen zeiden we al. Ja. Nou is Zwanenberg nog altijd een familiebedrijf.
Klopt, ja.
Hoeveel familieleden zitten er in het bedrijf?
4 op dit moment.
Wie zijn het allemaal?
Mijn vader zit er nog steeds in. Mijn zusje. Ikzelf en mijn jongste broertje. En eigenlijk nog twee familieleden in de Raad van Commissarissen. Dus uiteindelijk toch 6, ja.
Hoe gaat het met de familiebanden onderling?
Heel goed, ja. Ja? Ja, ja. Natuurlijk, weet je bent wel eens een keer dat je gezonde discussies hebt over het bedrijf zelf. Wat wel helpt is dat we natuurlijk nu met onze familie wel in de fase zitten waar er veel kleinkinderen zijn. Dus als we met z'n allen samen zijn, dan gaat het vaak over de kleinkinderen.
Is er genoeg afleiding?
Ja, is genoeg afleiding. Ja. Ja, ja.
En die kleinkinderen worden ook al opgeleid om straks een bedrijf aan te trekken.
Die zijn nog zo jong dat
genoeg beginnen, toch?
Ja, dat niet. Maar weet je, ik vind belangrijk hier wel, als ik spreek voor mijn eigen twee dochters, dat ze doen wat ze leuk vinden. Mm-hmm. En als dat een bedrijf is, dan is het ook hartstikke leuk.
Ja. Ja. Jouw vader, Aldo van der Laan, was lang de CEO van de Zwanenberg Food Group. Dus de overkoepeling, zeg maar.
Ja.
Hoe werkt dat dan nu? Want nu praten jullie dus over de kleinkinderen. Maar hoe vaak overleggen jullie over prangende zaken, over dagelijks zaken?
Ja, dat is heel wisselend. Dat kan heel veel op een dag zijn. Maar het kan ook wel eens een keer dagen niet zijn. Dus het is gewoon heel wisselend. Wij zijn wel een beetje... we bespreken als we het moeten bespreken. En we gaan niet bespreken om het te bespreken, laat ik zo zeggen. Dat we daar,
wordt er dagelijks geappt, gebeld? Hoe ziet dat contact eruit?
Ja, dat altijd wel. Maar dat kan... één appje per dag zijn of één belletje per dag. Maar dat kunnen er ook veel meer zijn.
Ja, dat was rondom de Brexit veel meer, vermoed ik.
Ja, er werd wel even naar elkaar gekeken van... ja, jongens, wat gaat er gebeuren? Ja, ja.
Op wat voor manier bemoeit hij zich met je bedrijfsvoering? Of vraag jij hem om advies?
Ja, wij maken altijd een beetje de grap. Of dat maakt hij zelf gelukkig ook. Hè. Hij geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies. Maar beide is heel welkom. Hè. Operationeel is hij niet meer verantwoordelijk. Hè. Die verantwoordelijkheid ligt bij mij en bij Maarten Elsinga. Wij stemmen heel veel met elkaar af. Hij is nog heel veel op kantoor.
Kun je een voorbeeld geven waar jullie het, waar jullie het over hebben? Ik ben zo benieuwd hoe dat werkt.
Ja, we kijken met name naar de toekomst van het bedrijf. Naar de strategie van het bedrijf. Je kijkt naar mogelijke groei van het bedrijf. Dan wel door nieuwe productielocaties. Dan wel door bijvoorbeeld het overnemen van andere bedrijven. Daar wordt veel over gesproken. Wat minder op de dagelijkse operatie. Hè, daar heeft hij zich van teruggetrokken. Ja. Ja.
En hij heeft zich teruggetrokken. Jij zit er nu. Is daarmee ook zo'n generatiewissel... gaat ook vaak gepaard met een strategieaanpassing. Wat ben jij anders gaan doen?
Ik denk dat we daarvoor al een beetje mee waren begonnen. En ik heb die dan samen natuurlijk met het hele bedrijf hebben we die doorgevoerd. Dus wij zijn onze transitie, de proteïnetransitie. Wij waren eigenlijk een opt-of vleesbedrijf tot 5 jaar terug. En wij hebben gezegd, de vleesconsumptie die gaat, in ieder geval in Europa, gaat die licht dalen. Daar moeten wij wat mee doen. Dus wij zeggen, wij willen niet meer alle producten maken waar het hoofdingrediënt vlees is.
Mm-hmm.
Dus wij zijn gaan op het acquisitiepad gegaan. Ook wat bedrijven verkocht. Maar ook bedrijven gekocht die juist bijvoorbeeld een soep maken. En een soep kan misschien een soepballetje in zitten, maar het hoofdingrediënt is geen vlees meer.
Nee.
En chicken tonight natuurlijk een mooi voorbeeld. Ja, dat zijn sauzen. Heel veel mensen denken dat er nog kip in zit. Maar het is juist om over de kip.
Precies.
Ja, om over de kip te doen. Ja.
Ja. Maar het heeft wel altijd met vlees te maken, of zijn jullie ook met vleesvervangers bezig?
Wij zijn ook met vleesvervangers bezig. Andere belangrijke pijler, waar wij echt ons richten van wij hebben ons assortiment aan producten waar we bekend om zijn. De kipsleverworst bijvoorbeeld. Daar gaan we het alternatief voor verzinnen. We gaan dus niet echt een vegetarisch of veganistisch product maken waar we helemaal niks mee hebben. Bijvoorbeeld een hamburger of een schnitzel.
Dat is iets wat je nu beschrijft, die omslag. Je noemt het de proteïnetransitie, een woord dat ik nog niet kende, maar die vanaf nu ga gebruiken. Dat is dan wel iets van deze generatie, volgens mij. Ik kan me voorstellen dat jouw vader daar anders naar kijkt.
Nou, nu niet meer. Maar ik denk ook bij mijzelf. Ik denk als je mij dan in ieder geval 10 jaar geleden, en ik denk misschien bij mijn vader dan 5 jaar geleden, de vraag staat van is straks, want dat is het eigenlijk nu. Wij hebben meer dan 50% van ons assortiment bevat niet vlees als hoofdingrediënt. Vroeg je dat 10 jaar geleden aan mij of 5 jaar geleden aan mijn vader, dan lachte je uit. En denk van dat gaat niet gebeuren.
Zo snel kan het gaan. Dus.
Zo snel kan het gaan, ja. Ja.
Waar zit hem dat in? Is dat dan de vraag vanuit de markt of hoe werkt dat?
Het is de vraag vanuit de markt enerzijds. Het zijn natuurlijk ook de wereldwijde trends. Anderzijds waar je gewoon als bedrijf zijn en wat mee moet doen. Ja.
En hoe zit dat dan? Want we hebben het over de Brexit en dus over het Verenigd Koninkrijk. Want we kennen jullie inderdaad, noemen het al, kips, leverworst, chicken tonight. De soepen dus van Struik volgens mij. Is
ja.
Van al die producten, wat is populair in het Verenigd Koninkrijk?
In het Verenigd Koninkrijk zijn met name de knakworsten in blik zijn erg populair.
Ja. En dan zijn we daar, niet knakworsten toch? Knakworsten.
Nee. Hotdogs.
Hotdogs, ja. Oké, okay, ja, logisch.
Dus die zijn erg populair. Maar sowieso is laat maar zeggen, voeding in blik, waar we natuurlijk vrij groot in zijn, is heel populair in Engeland. Hè. Dus dat zijn in heel veel categorieën. Zit er nog heel veel voeding in blik. Wat in Nederland eigenlijk ook nog best wel is. In Nederland is het ook wel een populair land. Maar als je kijkt naar een land als Duitsland of Frankrijk, die zijn echt helemaal uit de blik gestapt.
En dat is cultureel bepaald, of waar zit hem dat in?
Ik denk dat dat cultureel bepaald is. Het is natuurlijk ook een beetje hoe je, hè, als jij als marktleider, als merkleider in het land, als jij op een gegeven moment de transitie maakt naar een andere type verpakking, ja, dan ga je die markt natuurlijk ook sturen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk hier in Nederland het hele bekende merk Unox. Ja, die stuurt nog echt op die type verpakkingen. Dus dan blijft dat mooi doorgaan.
Ja. Is een knakworst hetzelfde als een hotdog trouwens? Ik dacht dat hotdogs veel groter waren.
Ja, je hebt verschillende benamingen. Je hebt knakworst, bokworst, frankfurters, hotdogs. Eigenlijk is het allemaal gewoon een worst.
Ja, oké, nou goed, dan hebben we dat even rechtgezet. Ja. Heel even de feiten en de cijfers. Hoe groot is het aandeel van Verenigd Koninkrijk in jullie totale omzet?
Ja, wij exporteren naar de UK ongeveer 15% van onze omzet. En ik denk nog een 15% van onze omzet zit in de UK zelf door de vestigingen die we daar hebben.
Ja, en dan als we het over aantallen hebben, hoeveel containers gaan er per jaar die kant op?
Ja, er gaan bijna 3000 containers per jaar gaan naar Engeland toe.
Wauw.
Dat zijn er 60 per week. Ja, dat is best veel. Ja.
En dan heb je dus te maken met niet alleen met Brexit nu, maar ook met lockdowns dit jaar, met de hamsterwoede. Dat zal in Engeland ook geweest zijn, neem ik aan.
Ja, zeker. Heel erg, ja.
In hoeverre had het allemaal invloed op jullie bedrijfsvoering daar?
Nou, het heeft natuurlijk positieve invloed, hè, want je gaat door het hamsteren ga je meer verkopen. Maar de negatieve invloeden komen daarna. Is als jij zelf natuurlijk geen voorraad meer hebt, dus je moet gaan produceren daarvoor. Terwijl je natuurlijk ook heel veel andere zaken moet gaan produceren. Je klanten hebben ook geen voorraad, dan gaat je hele supply chain, en wordt natuurlijk allemaal automatisch aangestuurd. Dus je hele supply chain die raakt gewoon helemaal in de war. En daar komen op een gegeven moment komen dus orders bijvoorbeeld op je af. Die je gewoon niet meer kan produceren. En dat blijft maar. Hè, dat is een effect wat opstapelt. Ja, en dan is op een gegeven moment iedereen is gewoon helemaal in paniek. Van, we hebben niks, we kunnen niks. En wat gaan we doen? En dan moet je dus ook weer zorgen dat je de rust pakt. En gewoon zelf ook keuzes maakt. Van, dat gaan we even niet maken. Bijvoorbeeld, dat gaan we even niet maken. We gaan juist dat maken. Zorgen dat, hè, van de hardlopers noemen we dat. De producten die we het meest verkopen. Zorgen dat we daar weer veel voorraad van het systeem.
Extra veel knakworsten gemaakt.
Extra veel knakworsten, extra veel soep, absoluut, ja. Ja.
En dat is dan een keuze die jij moet maken?
Dat is een keuze, ja. Gezamenlijk maken we die. Maar als er moet worden doorgedrukt, dan doen Maarten en ik dat zeker. Ja.
Want je gebruikte net heel even het woord paniek, hoorde ik.
Ja.
Dus wat dat betreft, ik kan me voorstellen dat corona dus meer hoofdpijn opleverde dan Brexit?
Ja, maar heel kort. En met Brexit is het eigenlijk ook. Hè. Je moet gewoon eigenlijk weer heel snel teruggaan naar de orde van de dag. En je kan in de paniekmodus blijven staan. Maar dan weet je uiteindelijk, neem je geen besluit meer. Dus het is heel veel paniek. Je verzamelt iedereen bij elkaar. Je zet alles tegenover elkaar uit. En dan neem je gewoon een keuze. Ja. En dan kan wel eens een keer een verkeerde keuze bij zitten. Ja, dat is het maar zo.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 deskundigen over de Brexit in perspectief. Morgen spreek ik nog met John Bercow, de speaker of de oud-speaker van het Lagerhuis. We kennen hem allemaal van zijn order. En eerder sprak ik bijvoorbeeld met Brexit-hoogleraar Bart Los. De aflevering is allemaal terug te luisteren in de BNR-app en op bnr.nl. En vandaag de gast Sjoerd van der Laan, de topman van vleesverwerker Zwanenberg International. We gaan eens naar die Brexit kijken, want meer dan 100 dagen geleden werd de Brexit een feit.
Ja.
Jullie waren hier natuurlijk aan het voorbereiden sinds 2016 al. Want toen was duidelijk dat het eraan zat te komen, hè, na dat referendum. Dan bereid je voor, kan ik me voorstellen, op een worst case scenario.
Ja.
Is die nachtmerrie waar jullie je toen op voorbereiden uitgekomen?
Sommige zaken wel. En sommige zaken zijn ook wat meegevallen. Maar ook sommige zaken zijn toch weer een beetje onverwacht bijgekomen. Dus ik denk, als je het moet samenvatten, dan is het voor ons wel een harde Brexit geweest. Ja, we zijn echt een stap terug in de tijd gemaakt.
Leg dat eens uit.
Nou, wij moeten. Engeland is nu wat wij noemen een derde land, hè, geen EU-land. Nou, wij hebben natuurlijk jarenlang samen zaken gedaan in de EU. Dat betekent gewoon dat er vrij verkeer van goederen en personen is. Dat is er niet meer. Daar moet je dus bijvoorbeeld heel veel documenten voor leveren. Per zending. Dus in ons geval per container. Dus er zijn dus 60 sets documenten per week die we dan extra moeten doen, die we voorheen niet moesten doen.
Ja. Maar die 60 sets documenten, ik zit dan misschien, ik denk waarschijnlijk te simpel, maar ik zit me voor te stellen hoe dat dan werkt.
Ja.
Denk, één keer, dat is de eerste keer is het even veel werk, maar daarna is het Ctrl-C, Ctrl-V.
Was het maar zo. Nee, op die documenten moet heel veel informatie komen. Nou, die informatie die komt bij ons ook uit verschillende bronnen, dus die moeten wij dan geautomatiseerd ergens krijgen. Maar vervolgens moet al die informatie nog handmatig op een document worden gezet. Dan moet dat een gezondheidscertificaat. Al die informatie moet er handmatig worden opgeplaatst.
Oh, gehandmatigd? Moet dan met een pen, moet dat nog pen en papier ingevuld worden?
Dat net niet, maar het is een soort internetportal waar je eigenlijk per regel... Nou, wij hebben bijvoorbeeld 40 regels aan informatie die er op een certificaat moeten. En per regel moet je dan die informatie handmatig gaan invullen.
Ja, maar oké, we gaan hier even op inzoomen, want dit snap ik niet. Dus er is een formulier, jullie hebben die 3000 containers per jaar die naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Ja. Per container moeten er hoeveel documenten ingevuld worden?
In feite is het één document.
Eén document.
Meerdere pagina's uiteraard, maar het is één document gezondheidscertificaat.
En daar zit dan een medewerker van jullie zit per container dat handmatig nu in te vullen.
Ja, dus je krijgt een lijstje van deze...
Dat moet allemaal ingevuld worden dan?
Ja, wij moeten bijvoorbeeld... belangrijk aan een gezondheidscertificaat is dat je de herkomst van het vlees kan laten zien. Dus wij moeten zorgen, waar halen wij ons vlees vandaan? Van welke slachterij, uit welk land, uit welke regio? Nou, al die informatie die moet daarop komen te staan. Maar wij hebben wat we noemen samengestelde producten. Dat betekent dus dat wij verschillende vleesingrediënten in één product hebben. Hè. Dus in de knakworst kunnen er verschillende varkens- of kip-ingrediënten zitten. Die komen dan weer van verschillende leveranciers. En die komen dan weer van verschillende slachthuizen. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan kan je zomaar eens een keer aan die 40 regels komen die je moet invullen.
Ja, en dat moet je er allemaal invullen. Maar toch even, op zich klinkt het logisch dat de herkomst van het vlees bekend moet zijn. Ja. Maar dat hoefde dus tot de Brexit aan niet.
Ja, die was zeker bekend. Maar die was, laat maar zeggen, reactief bekend. Hè. Dus als wij daar gevraagd werden, konden wij die informatie binnen 4 uur... dat schrijft de Warenwet ons voor. Binnen 4 uur kunnen wij al die informatie ophoesten. Maar dat is een reactief systeem. Omdat je, laat maar zeggen, binnen de Europese Unie vertrouw je elkaar systeem. Dat betekent gewoon van, dat hoeft dan niet. Nu moet je dat proactief doen. Dus moet je al die informatiestromen, moet je dus, omdat het zoveel is, moet je die geautomatiseerd krijgen. Zodat je die dan proactief op dat formulier kan sturen.
Dus in plaats van dat het bij jullie op de server staat, moet het nu dus handmatig op een formulier per container ingevuld worden.
Exact, ja.
Dat is niet iets wat jij zit te doen.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Hebben jullie daar mensen voor moeten aannemen?
Daar hebben we mensen voor moeten aannemen, ja. Ja, het is, in dat geval is goed voor de werkgelegenheid. Daar moeten wij 3 mensen voor aannemen, ja.
Die dit zitten
doen. Die dit alleen maar doen, ja.
Ja, maar dat zijn dus ook extra kosten.
Extra kosten, absoluut.
En daarom zei je al op die stelling, door de Brexit gaan Britten meer betalen voor een potje chicken tonight. Het is onder andere vanwege dit fenomeen?
Ja, zeker. Ja, wij moeten dus die extra kosten moeten maar maken voor namens onszelf. Maar de bedrijven waarmee wij samenwerken in logistiek, et cetera, die maken ook extra kosten. Je moet je natuurlijk ook voorstellen dat je... je bent in principe zijn wij binnen 12 uur in Engeland. Hè, met een vrachtwagen of met de boot. Dus in die tussentijd moeten ook alle documenten moeten klaar zijn. Dus je moet gewoon heel snel die documenten opleveren. Maar het kan nog steeds zijn dat er in de hele keten, laat maar zeggen, dat er vertraging gaat optreden. Je moet natuurlijk alle documenten moeten gecontroleerd worden. Zowel aan de Nederlandse kant als aan de Engelse kant. Ja. Daar kan vertraging op staan. Dus daar zijn natuurlijk ook onze logistieke partners die zeggen, ja, als ik langer stil moet staan, gaat me dat ook extra geld kosten.
Ja, want die vrachtwagen gaat al rijden, terwijl de formulieren nog niet helemaal compleet zijn.
Exact, ja.
En als die dus ergens bij een grens aankomt, dan zeggen ze, ik wil die papieren zien, maar mocht er ergens vertraging zijn, staat die vrachtwagen te wachten.
Die staat dan te wachten, ja.
En dan loopt de teller.
En dan loopt de teller, uiteraard, ja. Ja.
Nou zou ik denken, jullie exporteren niet alleen naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook naar landen buiten de EU.
Ja.
Ik neem aan dat daar ongeveer dezelfde regels voor gelden. Dus dat jullie hier al aan gewend zouden zijn.
Niet echt. En waarom niet? Omdat je hebt enerzijds veel meer tijd. Hè? Want als wij natuurlijk buiten Europa gaan, richting Australië, richting het Verre Oosten.
Dat is niet binnen 12 uur, bedoel je?
Is niet binnen 12 uur. Dus je bent weken onderweg. Dus je hebt tijd om ook die documenten op te maken. Anderzijds ook die informatie. Hè? Bijvoorbeeld, ik had het net over die 40 regels die we op de document moeten invullen. Voor heel veel landen buiten Europa geldt dat niet. Dan is het gewoon eigenlijk, joh, we hebben wat we noemen een standaard certificaat. En dat is eigenlijk dan wel weer copy-paste. Ja, en die gaat gewoon door in het systeem. En die wordt dan eerst in Nederland goedgekeurd. Hè? Dat is het belangrijkste. De stempel van de dierenarts moet erop. En vervolgens wordt hij aan de andere kant wordt hij goedgekeurd.
Het klinkt alsof Engeland, nu het Verenigd Koninkrijk, het lastigste land is om naar te exporteren.
Eén van de, absoluut. Ja, ja, ja.
Zitten jullie dan met je specialisatie?
Absoluut,
in dat land?
Ja. Ja, en dat heeft te maken want eigenlijk wat Engeland gedaan heeft, is zij hebben de eisen die wij als Europa stellen aan derde landen die namen zeggen naar Europa willen komen met hun, in dit geval, dierlijke producten. Nou, die eisen hebben ze van elkaar overgenomen. En dat zijn natuurlijk best hele strikte eisen. Die zijn ook goed dat ze er zijn. Mm-hmm. Ja, frappant is dan, wij zeggen, ja, maar Engeland was Europa. Alle systemen zijn nog steeds, laat maar zeggen, op elkaar afgestemd. Mm-hmm. En daarvoor ga je dan weer die stap terug in de tijd. Want Engeland en Europa moeten elkaar dermate kunnen vertrouwen dat die systemen kloppen. En dat je dan maar zeggen, al die informatie die je toch al kan hebben, want de ware wetten zijn op elkaar afgestemd, dat je die dan maar zeggen weer proactief moet gaan invullen.
Ja. Jullie zijn een grote speler.
Ja.
Veel omzet, veel mensen. Dat betekent dat je ook een partij bent met wie gesproken wordt. Dus dan zeggen jullie tegen, weet ik, de bestuurders, de politici, ja, dit is te ingewikkeld voor ons.
Ja, ja.
Wat is dan het antwoord waarom het niet simpeler kan?
Ik denk dat dat tijd is. Hè. De deal was natuurlijk kerstavond, was de deal was rond. Die dan 6 dagen later ingaat. Nou, voor mij is het pakket, dacht ik, 1200 pagina's, als die groter is. En ook nog allemaal in juridische taal, dat je daar ook nog een keer je vertaalslag over moet doen.
Leuke kerst gehad dus.
Ja, daar ga je gewoon niet mee. Dat heeft geen zin om daar in die tussentijd mee. Je pakt een aantal kerndingen uit. En we hadden ons wel voorbereid, zowel voor de kerst als ook voor, misschien hebben we later nog op teruggekomen, voor de datum 1 april. Mm-hmm. Dat we al vrij veel voorraad voor in Engeland hadden neergezet. Dus als we, laat maar zeggen, verstoringen waren in de keten, dan hadden we tenminste nog wat extra voorraad in Engeland. Zodat, laat maar zeggen, ons uitleverschema in Engeland niet in gevaar komt.
Ja, want dat is inderdaad misschien goed om te melden. Officieel zouden vanaf 1 april al strenge douaneregels gaan gelden. Die zijn nu uitgesteld tot 1 oktober.
Klopt, ja.
Dat betekent dat dan, vanaf dan, bij alle voedingsmiddelen certificaten moeten worden bijgevoegd met uitgebreide informatie.
Juist, ja.
Nog uitgebreider dan nu?
Hetzelfde, in feite die informatie die dus, laat maar zeggen, nu bekend is, die erop moet komen te staan. Ja. Maar je noemde de datum 1 april. We hadden 4 april pas die informatie beschikbaar. Wat moet er nou op dat gezondheidscertificaat komen? Dus het was sowieso na 1 april.
Het voelt bijna alsof dus, jullie hebben een gestroomlijnde supply chain. Het voelt alsof alle problemen van Brexit zo hup op jullie bord als ondernemers wordt gegooid.
Ja, uiteraard. Ik denk dat het voor ons geldt, maar ook voor heel veel andere bedrijven. Ja. We moeten er echt achter komen wat er allemaal gaat spelen. Ja. Ja.
En dus we leven nu naar dat 1 oktober toe. Dan zijn dus die uitgebreide certificaten zijn dus noodzakelijk vanaf dan. Wat gaat er dan gebeuren? Want er waren nu, zagen we beelden op het journaal van die grote parkeerplaatsen van vrachtwagens die er allemaal vast zouden komen te staan. Dat blijft tot nu toe volgens mij redelijk uit. Gaat dat dan gebeuren?
Ik denk dan nog niet. Omdat wij moeten dan vanaf 1 oktober moeten wij het gezondheidscertificaat fysiek erbij voegen. De controle die Engeland dan gaat doen aan de Engelse kant, die gaat pas vanaf 1 januari 2022 in. Dus in die maand. Laat maar zeggen, zal het nog goed gaan komen. Maar de vertraging kan bijvoorbeeld wel aan de Nederlandse kant komen. Want het gezondheidscertificaat moet uiteindelijk worden goedgekeurd door een dierenarts. Die moet er een stempel op doen. Ja, die kan natuurlijk alleen maar goedkeuren als het certificaat klopt.
Ja, en dat is dus iets wat, nou ja, als het er zoveel zijn, waar vertraging op kan zitten.
Daar kan vertraging op zitten. Want daar is in Nederland is daar gewoon een tekort aan dierenartsen. Om dat allemaal, laat maar zeggen, te faciliteren. Ja. Ook aan de Engelse kant trouwens. Het tekort is daar nog veel groter. Ja.
Dus dat moeten je dochters worden, dierenarts.
Misschien wel, ja.
Goede beroepskeuze dan. Ja. Krijgen jullie eigenlijk hulp hierbij van de overheid? Ik zie de hele tijd dat blauwe Brexit-beest staan in reclames. Maar ik weet niet wat het concreet voor jullie betekent.
Ja, natuurlijk. Kijk, de overheid kan ons gaan helpen in zoverre zij kunnen. Maar zij zit natuurlijk ook heel veel in onwetendheid. Hè. Zij wisten natuurlijk ook niet voor die 1 april hoe zo'n gezondheidscertificaat eruit moest zien. Dus je bent dan maar zeggen aan het voorbereiden voor iets wat je nog niet weet. Dus wij hebben gezegd, nou weet je, wij pakken een voor ons worst case scenario. Nou goed, er zijn een aantal dingen meegevallen wat ik net zei. Een aantal dingen zijn ook wat verrassend gekomen.
Ja. Maar doen ze nu voldoende? Heb je nu, want ja, ze kunnen helpen, maar is er nu steun vanuit de overheid?
Ja, zeker. Ja,
wat voor manier?
Nou, ik zei, de mensen, laat maar zeggen, die er zijn, die helpen ons natuurlijk wel. Van, ja, weet je, gezondheidscertificaat bijvoorbeeld, in ieder geval, ziet er zo uit. En wij gaan, laat maar zeggen, het zo stroomlijnen dat het sneller kan gaan, of dat het anders kan gaan. Maar daar zit nog heel veel werk in. En daarvoor is de overheid natuurlijk ook de intentie uitgesproken om ons daarmee te gaan helpen. En uiteindelijk, als je dan weer een beetje de slag maakt naar de politiek. Uiteindelijk moeten die afspraken met elkaar, die moeten gewoon simpel gemaakt worden. Ja. En dat gaat tijd kosten. Dat gaat, laat maar zeggen, in het hele Brexit-proces. Ja, de regels zijn er nu zoals ze er zijn. En dat zal denk ik voor heel veel regels gelden. Ja, men gaat dan maar zeggen aan het werk en zegt van, joh, dat is onnodig complex. Dat moeten we anders gaan doen.
Precies. Zo meteen praat ik verder met Sjoerd van der Laan van vleesverwerker Zwanenberg. Want ondanks de uitgebreide voorbereiding, we hadden het dus over, was er dus echt te weinig tijd om alles goed te kunnen regelen. Nou, hoe dat komt, daar horen we zo nog veel meer.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 experts over de Brexit en perspectief. Eerder sprak ik met Verenigd Koninkrijk-correspondent Tim de Wit en met Rem Korteweg van Instituut Klingendaal. Die afleveringen zijn terug te luisteren in de app of op bnr.nl. En vandaag de gast Sjoerd van der Laan, topman van een voedingsmiddelenbedrijf. Vleesverwerker zei ik, maar jullie doen eigenlijk meer, hè? Voedingsmiddelenbedrijf Zwanenberg International.
Ja.
We hadden het er al over dat je opa is begonnen met het handelen met het Verenigd Koninkrijk.
Klopt, ja.
En nu zeiden we ook al dat al die nieuwe regels rondom Brexit voelen als een stap terug in de tijd.
Ja.
Ik vroeg me eigenlijk af, hoe ver terug in de tijd? Is dat helemaal terug naar de dagen van je opa?
Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat je zeker wel een jaar of 20, 30 terug in de tijd gaat. Je moet eigenlijk, kan maar zeggen, pre-Europese Unie. Zo moet je het zien. Ja. Althans, maar zeggen, Europese Unie, dat alle landen ook bij elkaar zijn. Ja. Ja.
En nou zei je al, er waren toen dat duidelijk werd wat het allemaal voor jullie inhield, er vielen sommige zaken mee, sommige zaken vielen tegen. Wat viel er bijvoorbeeld mee? Wat had erger kunnen uitpakken?
Nou, wij dachten dat wij, ik had het net over die 40 regels informatie die wij dan zo gemiddeld op een certificaat moeten zetten. We dachten dat het er misschien wel 80 zouden worden. Dus dat viel mee.
Wat had er dan nog meer op gekund?
Ja, ik kan heel, het is heel detailistisch, maar dat ga je echt, laat maar zeggen, terug naar de, wat noemen de batchcodes van het vlees waar het vandaan komt.
Ja, ja. Ja, dus nog meer in detail aangeven waar iets vandaan komt.
Exact, ja. Ja.
En wat viel er tegen?
Nou, wat er tegenviel is dat er toch weer een aantal, hè, en dat gaat met name bijvoorbeeld om gebieden, regionalisering van waar het vlees vandaan komt, waar het wordt geslacht. Daar moest ook weer veel nadruk op worden gelegd. Er is een heel systeem voor ontwikkeld. Maar dit is een systeem wat flexibel is. Dus vandaag kan het A zijn en morgen kan het B zijn. Dus dan moet je continu daarop kunnen inspelen. Continu ook bijhouden hoe dat systeem in elkaar zit.
Ja. En als je zegt, we gaan 20, 30 jaar terug in de tijd naar pre-Europese Unie.
Ja.
In die 20, 30 jaar tijd zijn jullie behoorlijk gegroeid.
Ja, klopt. Ja.
Dus nu moet je zo'n groot bedrijf eigenlijk in deze woelige tijden toch overeind houden.
Ja. Nou, is dat denk ik, natuurlijk. Ja, als je kijkt naar alle doemscenario's over Brexit, dan had het een hele serieuze impact op ons kunnen hebben. Dat is gelukkig niet gebeurd. Hè. Het gaat natuurlijk met name even over je invoertarieven. Wij kunnen gewoon nog invoervrij, ondanks dat het ook best wel aan regels gebonden is, kunnen wij invoertariefvrij naar Engeland exporteren. Maar het kan zeker op de duur ook ons omzetschade gaan leveren. Ja.
Mm-hmm. Maar zover is het nu dus nog.
Zover is het nog niet, gelukkig. Nee.
Jullie hebben ook vestigingen en fabrieken zelfs, volgens mij.
Ja, in het Verenigd Koninkrijk. Drie fabrieken. Ja.
Hoe ervaren jullie medewerkers en ook klanten de Brexit daar? Wat hoor je van hen terug?
Nou, zij maken zich in eerste instantie natuurlijk zorgen om. Blijven de schappen gevuld? Hè, want wij leveren natuurlijk hoofdzakelijk aan supermarktorganisaties. Dus daar is eigenlijk iedereen mee bezig. Dan hadden we natuurlijk ook nog het fenomeen corona, wat er om de hoek kwam kijken. Toen het, laat maar zeggen, echt spannend met Brexit en ook met de onderhandelingen werd. Dus er waren weer twee gevoeligheden. Nou, we hebben het net over hamsteren gehad. Hè. Dus er was echt een hele serieuze druk op de schappen gevuld krijgen. En daar is gewoon iedereen mee bezig. En voor de rest eigenlijk helemaal nergens. Dus hun maakte het, laat maar zeggen, uiteindelijk maakte het niks uit via wat voor Brexit wordt er. Maar geef ons duidelijkheid. We willen gewoon door. We moeten gewoon zorgen dat we weer met ons leven door kunnen gaan.
Ja, er was een Brexit-vermoeidheid. Daarom was Boris Johnson niet voor niks met Get Brexit Done.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Maar betekent dat ook dat die Brexit-vermoeidheid ertoe leidde dat mensen dachten, nou ja, als het maar gedaan is, we zien wel wat er daarna gebeurt.
In Engeland zeker, ja. In Engeland heb ik dat zeker heel veel waargenomen, ja. Ja.
Maar dat is bijna niet te doen, toch? Om daar bedrijfsvoering op aan te passen. Hak maar een knoop door, we zien wel wat er daarna gebeurt.
Eigenlijk wel, ja. Weet je, dus je gaat toch een beetje terug naar het basisondernemen. We nemen een keuze en we zien wel. En als het goed is, is het goed. En als het niet goed is, dan gaan we weer andere keuzes maken.
Heb je ooit op het hoofdkantoor bij elkaar gezeten en heeft er op tafel gelegen, misschien moeten we minder gaan exporteren naar het Verenigd Koninkrijk?
Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Juist meer.
Juist meer?
Ja.
Vertel.
Nou, ik denk dat het voor ons bedrijf natuurlijk kansen biedt. Hè. Wij hebben een vrij sterke marktpositie in Engeland. Je had het net natuurlijk ook over kleinere bedrijven waarvoor het moeilijk gaat worden om te blijven exporteren. Die door het boom het bos niet meer zien qua regelgeving. Ja, dat zijn natuurlijk posities die je natuurlijk wel, als je daar wel specialistisch in bent en ook voldoende capaciteit in kan zetten om al die problemen op te lossen, dat je daar weer kan groeien.
Ja, dus want dat was inderdaad het verhaal, dat kleinere bedrijven gaan dit niet redden volgens Rem Korteweg van Instituut Klingendaal.
Ja. Ja, maar dan praat je echt over hele kleine bedrijven. Ik denk dat bij ons in de sector zijn die kleine bedrijven zijn er veel minder.
Mm-hmm.
Maar dat gaat zeker spelen, ja. Ja.
Hoe lang ben je nu topman eigenlijk?
Sinds 2018.
Ja. Is dit dan meteen ook? Ja, dit is meteen ook dan wel een soort vuurdoop, zo'n spannende tijd als dit. Corona, Brexit.
Corona, Brexit, dat zijn wel goede dossiers, ja, absoluut. Ja.
Was je erop voorbereid?
Was jij erop voorbereid? Volgens mij was
ik zit niet in jouw positie.
Nee, klopt. Nee. Ja, je kan je natuurlijk op Brexit kan je natuurlijk op bepaalde mate voorbereiden. Nou goed, wij hebben gezegd, joh, we gaan uit voor het ergste scenario. Op corona was natuurlijk niemand voorbereid. Dus daar is het gewoon elke dag handelen naar wat je weet. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Ja, wat weet je? En dan neem je het beste besluit door. En op een gegeven moment gaat het zich allemaal een beetje in een normaal proces voordoen. En kan je gewoon weer eigenlijk doorgaan met normale bedrijfsvoering.
Ja. Maar die bedrijfsvoering die heeft natuurlijk echt te maken met Brexit, met corona. Dus je ziet allerlei gevolgen ontstaan. Bijvoorbeeld ook dat Britse bedrijven hier meer vestigingen, meer distributiecentra openen, aan de overkant van het kanaal, zo nieuwe handelstromen opzetten. Ja. Is dat iets waar jullie over nadenken om dat dan andersom te doen?
Nou, wij hebben natuurlijk al productielocaties in Engeland.
Kunnen die uitgebreid worden bijvoorbeeld?
Wat zeg je?
Kunnen die uitgebreid worden?
Die kunnen zeker uitgebreid worden. Maar goed, die productievestigingen produceren ook echt voor de Engelse markt. Ik denk dat de producten die wij hier voor de Engelse markt produceren, die zitten wel van een bepaalde schaal. Dat het weinig zin heeft om dat productieproces op te gaan knippen door bijvoorbeeld een deel in Engeland te maken. Want dan, bij ons gaat alles om schaalgrootte. Mm-hmm. En dan dat verlies je dan weer. Dus dat effect ga je dan weer verliezen. Dus dat is een beetje om het even.
Ja, dus er zit hem vooral nog steeds in die exportdocumenten, die exportregels. Als dat gestroomlijnder kan gaan worden in de toekomst.
Gestroomlijnder en ook verder geautomatiseerd. Eigenlijk hopelijk gesimplificeerd. Maar goed, daar moet de politiek eens aan zetten. Dan is het daarna ook eigen business as usual.
Ja. Verwacht je dat binnen afzienbare tijd gaat gebeuren?
Ik denk, laat maar zeggen, tussen drie...
Moet ik bij kijken.
Ja, dat is, je bent van de politiek afhankelijk, dus dan moet ik iets over de politiek gaan zeggen. Ik heb geleerd dat ik dat zo min mogelijk moet doen. Maar ik denk wel dat, laat maar zeggen, tussen nu en 3 tot 5 jaar... gaan er best veel zaken die nu geregeld zijn en georganiseerd zijn. Dan gaat men echt wel kijken, is het wel verstandig? Hè? Want dan ga je pas echt ondervinden wat voor impact het je hebt... Aan de Engelse kant, maar bijvoorbeeld ook aan de Nederlandse kant.
Dat betekent 3 tot 5 jaar in zo'n situatie als dit, vol onbekende fenomenen, vol extra regels, opereren als bedrijf.
Ja, nou, die onbekende fenomenen, dat valt dan wel mee. Hè. Dus het is met name die extra regels. En het is gewoon heel veel meer werk wat erbij komt. Ja. Maar uiteindelijk gaat dat ook gewoon stroomlijn en gaat dat gewoon gebeuren.
Er zitten nu 3 mensen voor dat extra administratiewerk. Dat worden er misschien dan nog wel veel meer?
Dat denk ik niet. Nee. Nee? Ja, tenzij wij veel meer gaan exporteren, want dan komt er gewoon veel meer werk.
Hoop het voor jullie dus eigenlijk
wel. Ja. In dat geval is het goed,
Nou zei Tim de Wit, NOS-correspondent in het Verenigd Koninkrijk, die vertelde afgelopen week dat de Britten, we hadden het over het get Brexit done gevoel, er was op een gegeven moment een soort vermoeidheid, blij dat het er nu eindelijk doorheen is, dat ze zich ook wel hebben neergelegd bij Brexit, de meeste Britten. Merk jij dat ook?
Ja, zeker. Ja. Ik heb natuurlijk met heel veel mensen, ik kom natuurlijk heel veel, en natuurlijk ook familie daar, dus ik heb echt met heel veel mensen gesproken over Brexit, zowel de Remainers als de Brexiteers, als ook echt de felle Brexiteers, die zijn er ook zeker, en ook in alle lagen van de bevolking. Uiteindelijk zei iedereen van, joh, ik ben het gewoon zat, ik ben er klaar mee, regel het gewoon, en we zien wel wat er vandaan komt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook een beetje gebeurd.
Ja, maar dat is dus dan in jouw omgeving, want je bent zelf half Brits, we hadden het er al over. Ja. Wat is die uitspraak ook alweer? Keep calm and carry on? Is dat typisch Britse? Geldt dat ook voor Brexit dan?
Uiteindelijk, ik denk gewoon dat er gewoon te veel over gesproken werd. Er was natuurlijk in Engeland natuurlijk wel een beetje een politieke nachtmerrie. Natuurlijk dat verkiezingen, regeringen die omvallen, wisseling van de macht. En ze willen gewoon stabiliteit hebben. Mm-hmm. En ze willen gewoon een punt op het horizon hebben van, jongens, waar gaan we nou naartoe? En dan komt natuurlijk ook het hele onwetende van corona komt om de hoek kijken. En dat voor elk land geldt, dat is natuurlijk al spannend genoeg. Dus dan zeggen ze, gewoon keep calm and going on.
Ja, dat is het dan. Hoe was het eigenlijk verdeeld in jouw sociale kring in Engeland? Waren het veel Brexiteers of Remainers?
Veel Remainers, ja.
Ja? Want dat hoorde deze week ook van verschillende mensen, dat echt in familieverbanden de verschillen soms konden zitten.
Ja, absoluut. Ja.
Is dat bij jullie ook?
Ja, uiteraard. Niet elk van mijn familielid is een Remainer. En ook niet, laat maar zeggen, in mijn zakelijk netwerk of binnen collega's binnen bedrijf, daar zaten ook Brexiteers tussen. Ja.
En dan, wat voor gesprekken waren het dan? Want vanuit jullie bedrijf is er volkomen logica om niet voor Brexit te zijn.
Ja, dat gaat. Ik denk veel met humor. Ik denk dat wel. Want je weet toch, we zitten in ons geval een beetje op de ondernemersstoel. We zitten niet in de politiek. Dus we kunnen er wel alles van gaan vinden en alles gaan roepen. Maar het is toch uiteindelijk om de politiek om daar een oplossing voor te vinden. Dus wij hebben er ook heel veel om gelachen.
Hoe staan die mensen er nu eigenlijk in, nu het voorbij is?
Ja, opgelucht. Zowel de Remainers als de Brexiteers. Maar ook wel een gezonde argwaan van oké, we hebben nu een deal. Maar wat voor effect gaat het allemaal op ons hebben? Want dat kan je niet na een week meten of na een paar maanden. Dat moet je echt pas over een paar jaar bekijken. En hoe gaan we daarna verder? En hoe gaan we natuurlijk ook verder naar hoe gaat Engeland nou met de rest van de wereld zaken doen.
Ja, want toch ook, het gaat niet alleen over exporteren naar Engeland. Het gaat er ook over dat sommige grondstoffen die jullie voor producten gebruiken komen dan weer uit het Verenigd Koninkrijk. Ja. Die worden geïmporteerd. Volgens mij hebben jullie onlangs de eerste container met grondstoffen binnengekregen vanuit Engeland.
Ja, na 4 pogingen. Ja.
Ja, vertel eens.
Ja, dat is gewoon onervarenheid. Want wij moesten dus kopen van een bedrijf uit Engeland. Dus onervarenheid van zowel het bedrijf daar, maar ook vanuit de Engelse overheid. Want die hadden eigenlijk nog nooit een certificaat ingevuld. Het certificaat was pas net bekend. 3 of 4 april. Dus daar moest gewoon mee gestoeid worden. En uiteindelijk is daar gelukkig iets werkbaars van gekomen. En is het gegaan.
Ja. Wat is er met die andere containers gebeurd?
Nou, we hebben tot dan, laat maar zeggen, niet de producten geproduceerd en besteld. Maar goed, daarvoor
dus niet
hadden
dat
we dan
ze ergens stranden dus voor een grenspost.
Wij kunnen producten heel veel voorraad zetten. We hebben een lange houdbaarheid, omdat alles in blik zit. Dus wij kunnen daar gelukkig een beetje uit voorraad bewegen, dat we ook niet echt in die acute situatie zouden komen.
Ja, maar het is dus niet alleen dat exporteren wat ingewikkeld is, maar het importeren, daar blijkt wel. Dat is ook iets wat
Ik denk zelfs dat het importeren ingewikkelder zal gaan worden, ja.
Want?
Ik denk ervarenheid vanuit Engeland daar een grote rol in speelt. Omdat men daar ook gewoon niet gewend was om allemaal formulieren in te gaan vullen. Hun export ging met name naar Europa toe. Ging er veel minder naar voor hun derde landen toe. Dus daar zal met name ervarenheid een rol spelen. En capaciteit van de mensen daar. Voornamelijk ook van de dierenartsen.
Jawel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Brexit in perspectief. Met vandaag de gast Sjoerd van der Laan, topman van voedingsmiddelenbedrijf Zwanenberg International. Afgelopen week spraken we ook met Rem Korteweg van instituut Klingendaal over Brexit. We hadden het al kort over. Dat hij zei, veel kleinere bedrijven zijn de dupe van die nieuwe douaneregels. Jullie hebben dus 3 mensen daarvoor aangenomen om die aan die administratie te voldoen. Maar die kleinere bedrijven die hebben niet de diepe zakken om extra kosten papierwerk te dragen. Dat was zijn verhaal. Zie jij dat ook?
Ja, in onze sector zie ik dat niet. De bedrijven die in onze sector daar ook exporteren naar Engeland, die zijn ook relatief groot.
Ja.
Maar ik ga het denk ik wel zien in Engelse bedrijven die naar Europa willen exporteren. We hadden net over die leverancier voor ons. Dat is een wat kleiner bedrijf. Waar wij hun heel veel hebben moeten helpen om die export voor elkaar te krijgen. En dat doen we ook met veel plezier, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar zie je echt dat zo'n klein bedrijf er echt mee aan het worstelen is.
Ja. En je hebt wel eens gezegd dat consolidatie erg belangrijk is bij jullie in jullie markt. Ik kan me voorstellen dat dat door Brexit in een stroomversnelling komt.
Ja, ik denk, laat maar zeggen, voor aan de Europese kant niet zozeer aan Brexit gerelateerd. Maar dat zou in Engeland op de Engelse markt zeker kunnen voorkomen.
Waarom aan de Europese kant niet?
Ja, ik denk dat, wat ik net al zei, het was in onze sector. En als wij gaan samenvoeren, dat zal wel bedrijven uit onze sector zijn voor de hand liggend. Mm-hmm. Is er wel best wel schaalgrootte. Dus ik denk dat die bedrijven die daar heel van Engeland afhankelijk zijn, die gaan ook wel door linksom of rechtsom.
Ja, maar dat in de sector inderdaad. Maar jullie hebben natuurlijk de afgelopen jaar een aantal overnames gedaan. Bijvoorbeeld die soepmaker, waar we het over hadden, Struik.
Ja.
Omdat jullie gaan verbreden.
Ja.
En die proteïnetransitie, zoals je het noemt.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat jullie dan extra alert zijn nu op bedrijven die jullie mogelijk kunnen overnemen.
Dat zijn we eigenlijk altijd.
Ja.
Wij zijn als bedrijf zijn natuurlijk eigenlijk gegroeid. Wij zijn natuurlijk begin jaren 20 waren wij gewoon maar een slagerij op de hoek van de straat in Den Haag. Dus wij zijn alleen maar gegroeid door uiteraard ook organische groei, maar ook door veel de overnames.
Mm-hmm.
Dus het is altijd een focus voor ons.
Ja. Maar die focus dan, we hebben nu eigenlijk ook vooral teruggeblikt tot nu toe. Als we dus vooruitblikken, waar ligt die focus dan voor de komende 3-5 jaar?
Ik vind het goed dat je vooruitblikken zegt, want ons focus ligt echt op blik. Nee, wij kijken echt naar proteïnetransitie aan de ene kant is belangrijk. Maar ook voedselverspilling voor ons is heel belangrijk. Het is toevallig ook Earth Day vandaag, wereldwijde Earth Day. Dus dan moeten mensen natuurlijk ook weer extra kijken naar voedselverspilling. En daar is ons type product natuurlijk uitstekend geschikt voor. Het is een lange houd. Het is überhaupt houdbaar. We hebben geen koeling nodig. Dus dat is ook waar wij heel erg naar kijken.
Wat voor manier zijn jullie daarmee bezig met die voedselverspilling?
Nou, eigenlijk zijn we er al jaar en dag mee bezig door die producten lang houdbaar te maken. Door ze in een verpakking te maken die ook recyclebaar is. Hè. Blik is natuurlijk zo goed als 100% recyclebaar. We maken ook veel producten in glas. Dat is denk ik 60-70% recyclebaar. En juist door dat ons product hoef je in principe niet weg te gooien. En ik denk dat dat een beetje de basis is. En we hebben natuurlijk straks wel, als wij met de wereld in 2050 groeien naar 10 miljard plus mensen, die mensen moeten allemaal wel eten. Dus dat, en dan moeten wij, laat maar zeggen, in ons systeem van voedingproductie zullen er echt wel dingen moeten gaan veranderen.
Ja. En is het dan zo dat, want wat je nu beschrijft klinkt heel logisch en ook rationeel, en toch heb ik het idee dat veel mensen dan de verse producten hoger aanslaan dan iets in blik?
Ja, als je kijkt naar versbeleving, dan denken mensen dat. En daar is eigenlijk het tegenovergestelde is ook weer waar. De producten die wij eerst in de blik stoppen, die zijn echt veel verser dan dat je kan kopen in de supermarkt zelf. Want die komen gewoon rechtstreeks van de fabrikant, van de boer. En die stoppen we dan in de blik. Nou, en door middel van het proces, we halen eerst al het lucht eruit. Dan koken wij het. En dan kan er ook geen licht bij, want de blik zit dicht. Ja, nou is het gewoon heel lang houdbaar.
Ja.
Met het, eigenlijk de allerverste producten die je maar kan krijgen.
Ja. En als we dan vooruitblikken, want dit is dus, we hadden het over die bevolkingsgroei en over voedselverspilling. Als we kijken naar die andere transitie, de proteïnetransitie. Ja. Merk je hoe vaak ik het woord aan het gebruiken ben?
Goed,
fan van het woord. Ja. Hoeveel procent van jullie voeding of van wat jullie maken, van jullie producten in 2050 is zonder vlees, denk je?
Ja, zonder vlees, als je echt kijkt naar vegetarisch en veganistisch, denken wij tussen 10 en 15 procent. Maar als je kijkt waar vlees niet het primaire hoofdingrediënt is, zitten wij nu al op 50%. Dat was eigenlijk ook ons doel. Mm-hmm. Ik denk dat ook een beetje tussen die 50, laten we zeggen, heel breed tussen de 40 en 60% gaat blijven. Ja, een beetje afhankelijk van de markt en ook hoe we verder doorgroeien.
Ja, en dat is dan een Europees fenomeen dat we bezig zijn met die vleesvervangers, met die transitie, of is dat iets wat jullie wereldwijd zien?
Het is een wereldwijd fenomeen. Maar Europa is er wel, laten we zeggen, de leider in, daar de voortrekker in. Ja. En dan ook eigenlijk een beetje, nou, kijk naar de Noordikse, Scandinavië en Midden-Europa. Die lopen dan weer voor op het zuiden van Europa.
Oh ja, wat zie je daar dan?
Nou, dan zie je echt die proteïnetransitie, die is daar heel lang gaande. Waar ook de consument er heel open voor is. En je ziet hoe dicht je bij de Middellandse Zee komt. Dat de consument er wat traditioneler is. En ook met een traditionele blik naar hun dieet kijkt.
Nu zeg je weer blik, nu zei je het zelf.
Ja. Ja.
Kan ik ook niet meer uit mijn hoofd.
Heel bewust. Ja.
Dit zijn de grotere thema's waar je mee bezig bent. De grotere ontwikkeling, voedselverspilling, die transitie. Als je daar Brexit mee vergelijkt, waar we het nu over gehad hebben. Ja, hoe belangrijk is Brexit? Hoeveel invloed heeft dat op de groei van jullie bedrijf?
Ja, uiteindelijk... Ja, lastig te zeggen. Want je weet niet wat er, laat maar zeggen, over een paar jaar gaat gebeuren. Je weet ook niet wat er in de Engelse markt gaat gebeuren. Hoe gaat de consumptiepatroon? Hoe blijft zich dat ontwikkelen niet? Wij zijn natuurlijk uiteindelijk, wij maken voedingsproducten. En mensen moeten blijven eten. Dus daar zit je denk ik altijd wel aan de goede kant van het sommetje. Maar het moet ook wel goed gaan met Engeland. En goed blijven gaan met Engeland. Dat is voor ons ook heel belangrijk.
Mm-hmm. Maar zoals we net die grote lijnen even in grote lijnen schetsen waar je mee bezig bent, kan ik me voorstellen dat Brexit ook een fenomeen is dat een tijdelijke hiccup zal zijn in jullie bedrijfsvoering. Dat we ons daar heel druk om maken, maar dat het misschien uiteindelijk wel meevalt?
Ik denk uiteindelijk wel. Maar goed, dan moeten we echt weer wat gaat er tussen 3 en 5 jaar met het land Engeland gebeuren? Wat gaat er gebeuren hoe gaan zij verder op de wereld? Gaan zij zich ook helemaal afwenden van Europa? Dat denk ik niet, want ze zijn natuurlijk veel te veel in elkaar verworven. En gaan ze bijvoorbeeld al hun pijlen richten op hun derde landen?
Of klapt de economie in elkaar? Want daar zijn ook nog steeds berichten van. Dat corona verhult nu veel, maar de echte klap moet nog komen.
Ja, zeker.
Dan zitten jullie dan met die hotdogs?
Ja, maar ik denk dat het is wel een type product als de economie in elkaar klapt, dat de consumptie ervan die wordt niet heel hard geraakt.
We blijven hotdogs eten.
We blijven hotdogs eten, ja. Ja. Met vlees en zonder vlees.
Ja. En dat vroeg ik me nog af trouwens, want over dat met vlees en zonder vlees, zijn de producten, die vleesvervangers of plantaardige producten, zijn de regels daar net zo streng voor als je die naar Engeland exporteert?
Dat hangt er vanaf. Vegetarisch wel, want het gaat erom, zit er een dierlijk oorsprong ingrediënt in het product. Dus als er veganistisch zit, dan is het alleen plantaardig. Dan hoeven we daar geen gezondheidscertificaat voor te voeren. Dus het zou dan in principe veel makkelijker moeten gaan. Bij een vegetarisch product, dat kan misschien een niet zozeer vlees, maar wel iets van de dierlijke oorsprong in zitten, daar moet je dat certificaat voor invullen. Dus dan zijn de regels hetzelfde.
Hetzelfde. Zitten we weer met die 40 pagina's.
Yes.
Deze week meerdere mensen aan het woord gekomen. Eigenlijk verwacht iedereen, zegt eigenlijk, het is nu stilte voor de storm. Dus het echte effect van Brexit gaan we nog merken. Zie jij dat ook zo?
Ja, ik net al zei, tussen die 3 en 5 jaar, dan worden alle effecten. Ik denk dat we natuurlijk ook van corona af moeten zijn. Hè, dat we daar ook een beetje in een genormaliseerde samenleving leven en wonen.
En wat ons dan staat te wachten, is dus nog onduidelijk.
Ja, denk ik ook, ja.
Maar dan ga je zelf weer die kant op.
Zodra ik kan. Ik kan nog. Ja, ik kan die kant wel op, maar dan moet ik eerst 14 dagen in quarantaine. Dus dat
lekker rustig
op.
Misschien.
Zeg je?
Het is ook wel lekker rustig.
Ja, nee. Het was even rustig, maar nee, nu ben ik er wel weer aan toe. Ja.
Wat is de eerste trip die je dan gaat maken? Waar moet je naartoe dan?
Ik ben natuurlijk links en rechts al nog steeds op reis. Hè. Als ik natuurlijk ergens naartoe kan gaan waar ik in ieder geval op de plek zelf niet in quarantaine moet, dan bijvoorbeeld Amerika, waar we ook een aantal productielocaties hebben. Maar als ik Engeland in kan gaan, ja, dan ga ik de drie vestigingen zeker af. Ja, dan ben ik er een paar dagen.
Ja, benieuwd wat je daar gaat aantreffen.
Ik ook, ja, zeker. Ja.
Dank voor de komst vandaag. Sjoerd van der Laan, topman van Zwanenberg International. Morgen spreekt dus John Bercow, de speaker of de oud-speaker, de langstdienende speaker van het Britse Lagerhuis. Hij zat er middenin in het oog van de storm tijdens de Brexit-debatten. Ik ga met hem spreken over hoe hij Brexit ziet. Nou, ik kan wel een tipje van de sluier oplichten. Hij ziet het als de grootste naoorlogse vergissing in de Britse politiek. Dat bespreken we morgen met hem. De andere aflevering van deze week zijn terug te horen. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu hier Ivan Verrips van BNR Breekt. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.